We willen samen een gedeelte gelezen uit de eerste Johannesbrief, het eerste hoofdstuk, en dan lezen we vanaf vers 1. 1 Johannes 1, vers 1, daar staat het volgende geschreven. Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Het leven toch is geopenbaard. En we hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is. Hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap volkomen zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en u verkondigen. God is licht. En in hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet. De eerste vraag die we kunnen stellen vanmorgen is van wie was Johannes? De schrijver van deze brieven. Dat kunnen we lezen in Matteüs 4 vers 21 en 22, dat hij de broer was van Jacobus. Daar staat: en toen hij vandaar verder was gegaan, zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes, terwijl ze in het schip met hun vader Zebedeus bezig waren hun netten te verstellen. En hij riep hen, en ze lieten terstond het schip en hun vader achter en volgden hem. Bijzondere was, toen ik ook dit zo aan het voorbereiden was, van dat Johannes steeds aangeduid wordt met als zijnde de broer van Jacobus. Opvallend. Want eerst wordt daar Jacobus genoemd, de zoon van Zebedeus, en dan vervolgens en zijn broer Johannes. Ik denk dat je daaruit kunt afleiden dat Jacobus iets ouder was. Johannes was dus een zoon van Zebedeus en Salome. En hoe weten we dat? Dat kunnen we lezen in Markus 15 vers 40 en 41. Dat spreekt over de vrouwen die bij de kruisiging van de Heere Jezus stonden. Daar staat in Markus 15 vers 40 en 41. Nu stonden er ook vrouwen uit de verte toe te zien, onder wie ook Maria Magdalena was, en Maria, de moeder van Jacobus de Kleine en van Jozes, en Salome, die, toen hij in Galilea was, hem volgden en hem dienden, en vele andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem waren opgetrokken. Ik kijk regelmatig naar een Bijbelquiz Wijs, en daar werd op een gegeven moment de vraag gesteld, hoeveel discipelen stonden er aan het kruis van de Heer Jezus? Weten jullie daar het antwoord op? Ja, inderdaad. Alleen Johannes. Maar zijn moeder was er dus ook bij. Want dat weten we uit een ander gedeelte. Matthäus, als je die twee samenvoegt, dan weet je dat Salome en de ene keer niet genoemd wordt, maar hier wel genoemd wordt. Dus Johannes was een zoon van Zebedeus en Salome. En vader Zebedeus had werknemers, dat lezen we in Markus 1 vers 20, daar staat, en terstond riep hij hen, Dus dat is Jacobus en Johannes. En ze lieten hun vader Zebedeus in het schip achter met de knechten en gingen weg. Hem achterna. Dus daar worden knechten genoemd. Dus je had werknemers, zouden we in onze tijd zeggen. En daarnaast was er nog iets bijzonders. Want deze twee broers, Jacobus en Johannes, hadden ook een bijnaam. Boanerges. Dat staat in Markus 3 vers 17. En Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, de broer van Jacobus, en hij gaf hun de naam Boanerges. Dat is zonen van de donder. Nou, je zult maar zo'n bijnaam hebben. Dat je een zoon van de donder bent. Nou, en dat lees je ook verder in de evangelie. En als je het allemaal volgt wat Johannes doet, dat ze op een gegeven moment ook zeggen tegen de Heer Jezus, als er iets gebeurt, van laat er maar vuur uit de hemel neerdalen en hen verteren. En eigenlijk die houding, om zo maar te zeggen, heel erg extreem. Een zonen van de donder, het is licht, duisternis, het is goed, kwaad. Dat zie je steeds terug in het leven van Johannes. Ook als je deze brieven leest, dan is het van, het is niet een beetje tussenin, van nou ja, dat is ongeveer. Nee, het is of licht of duisternis. Geen andere zaken. Dus in die zin was een beetje een bijzondere aanduiding, maar aan de andere kant ook, van geeft hun karakter alle twee weer. Samen met Jacobus en Petrus waren zij degene die het dichtst bij de Heer Jezus waren. De binnenste cirkel zou je kunnen zeggen. Als de Heer Jezus iets deed, er waren altijd Jacobus, Johannes en Petrus die daarbij waren. Denk bijvoorbeeld maar aan de geschiedenis van de opwekking van de dochter van Jairus. Denk bijvoorbeeld ook aan de berg van de verheerlijking. En ook bij Gethsemane, daar waren ze alle drie bij aanwezig. En ook de reden op de Olijfberg, de reden over de laatste dingen, zoals het zo vaak gezegd wordt. En ook een hele mooie aanduiding had hij, zoals het steeds in het Johannes-evangelie wordt gezegd, de discipel die Jezus lief had. Hij noemt zijn naam nooit in het Johannes-evangelie. Maar steeds de aanduiding, de apostel die Jezus lief had. Hij kreeg ook, toen de Heer Jezus hing aan het kruis, de opdracht om voor de moeder van de Heer Jezus, Maria, te gaan zorgen. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw dochter. In het boek Handelingen lezen we ook dat hij samen met Petrus getuigde. Hij was diegene die steeds getuigde samen met Petrus. En in Galaten 2 vers 9 lezen we dat hij Paulus heeft ontmoet. Op een gegeven moment uit het boek Handelingen verdwijnt hij als het ware. Daar lezen we niet meer over Johannes. Denk bijvoorbeeld maar in Handelingen 15, die grote conferentie die daar geweest is. Daar lezen we wel over anderen, maar niet meer over Johannes. En hij is vertrokken naar Efeze en is tevens ook gevangen gezet op Patmos. Hier zien we een aanduiding van het eiland Patmos. Want als je het boek Openbaring leest, dan zie je dat de Johannes gevangen gezet werd op het eiland Patmos, omdat hij getuigde van de Heer Jezus. Maar niet zo heel ver van Patmos, daar, dat is natuurlijk allemaal omgeven door water. En als je dan bij de kust komt, het huidige Turkije, dan kom je in de stad Efeze. En daar heeft Johannes geleefd en gewoond, ook samen met Maria. Om even de grote lijnen te schetsen van wat zijn die Bijbelboeken van Johannes, die Johannes mocht schrijven. Ik heb het al genoemd, het Evangelie van Johannes. We hebben vier evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Alle vier evangelisten laten de Heer Jezus zien vanuit een bepaald oogpunt. Matthäus laat hem zien als de koning der Joden, Marcus als de dienstknecht, Lucas als de zoon des mensen en het Johannes-evangelie als de zoon van God. En je kunt zeggen van, dat is ons verleden, de redding. We zullen daar zometeen ook op terugkomen. Denk bijvoorbeeld maar aan het gesprek wat daar beschreven wordt in Johannes 3 met Nicodemus. Dat een mens moet wederom geboren worden. En je zou kunnen zeggen van als we nu die brieven lezen, omdat het de tweede, dat heeft met ons nu te maken. Het heden, waar we in staan, waar we in leven. En waar roept Johannes ons toe op, als we dit lezen, op heiliging. Je zou kunnen zeggen van wat is dan heiliging? Ik zou zeggen van lees het boek Leviticus. Het boek Leviticus gaat erover dat we een heilig, heilig, heilig God hebben. En dat komt in dit gedeelte ook naar voren. We hebben een heilig God. Hoe gaan we daarmee om? En het laatste wat in deze volgorde dan er geschreven is, is Johannes, is de openbaring van Jezus Christus. En dat gaat over onze toekomst. En ook over dat Hij terugkomt, als eerste voor de gemeente, om de gemeente thuis te halen, maar vervolgens ook dat Hij gaat heersen over deze aarde en dat in ieder geval 1000 jaar. Maar om even terug te keren naar het Johannes, de brief die we gelezen hebben, dan beginnen we bij vers 1. Daar staat, hetgeen was van de beginnen, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Je kunt zeggen, er wordt 3 keer wordt er aangegeven in de Bijbel van wat in het begin gebeurde. Genesis 1 vers 1. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Het Johannes-evangelie, Johannes 1 vers 1. In de beginnen was het woord. En hier wordt dan gezegd, hetgeen was van de beginnen. Dus waarover gesproken wordt, diegene, de persoon van de Heer Jezus Christus, is er altijd geweest. Hij was van de beginnen. Deze brief, als je de brief van Paulus leest, dan is het vaak van, er worden de groeten gedaan, wordt een mens genoemd, hier worden geen groeten gedaan. Deze brief is geschreven voor alle kinderen van God, waar ze ook zijn, waar ze ook leven. En laat het duidelijk zijn, het gaat om de persoon van de Heer Jezus Christus. Let ook op de volgorde die Johannes hier beschrijft. Want waar begint hij mee? Als eerste natuurlijk om te zeggen dat hetgeen was van de beginnen. Maar dan zegt hij, hetgeen wij gehoord hebben. En als je daar diep over gaat nadenken, dan is dat, waarom begint Johannes nu met het horen? Hij was immers degene die geroepen was door de Heer Jezus. Hij was degene die toen hij bezig was met het schip, om zo maar te zeggen, geroepen werd. En hij heeft meer dan 3 jaar opgetrokken met de Heer Jezus. Hij heeft hem gezien. Maar daar begint hij niet mee. Hij zegt, hetgeen wij gehoord hebben. En dat zegt Romeinen 10, vers 17 en 18. Zo is dan het geloof uit het horen. En het horen van het woord van God. Dan stelt Paulus naar de vraag, maar ik vraag, hebben ze het dan niet gehoord? Zeer zeker. Dat spreekt dan over het volk Israël. Over de ganse aarde is het geluid uitgegaan en tot de einden der wereld hun woorden. Elk land zou je kunnen zeggen, ieder mens die hier woont op deze aarde heeft geen verontschuldiging, ik heb er nooit van gehoord, ik heb er niets van geweten. Want de prediking van het evangelie is over de hele aarde verspreid. Dat men er vervolgens niets mee doet, dat is een heel ander verhaal. Maar waar luisteren wij naar? Hier zie je een heel mooie aanduiding van hoe een oor in elkaar zit, dat ga ik niet helemaal behandelen, het is geen medische les, maar je ziet wel dat de oren op een hele bijzondere manier in elkaar zitten. Want ook als je daar wat problemen mee krijgt, dat het gehoor wat slechter is, dat is heel vervelend. Maar het begint met het horen van het woord van God. Je kunt gelijk daar de vraag bij stellen. Luistert u naar dat woord? Betekent ook dat het gesproken moet worden. Want als iemand niet spreekt, kun je het niet horen. Vervolgens zegt hij, wat wij gezien hebben met onze ogen. Dus heel duidelijk heeft hij natuurlijk de Heer Jezus gezien. Wat wij aanschouwd en onze handen betast hebben betreffende het woord van het leven. We hebben een tijdje gehad, dat mochten we elkaar niet aanraken. Maar hier staat dat hij hem betast heeft. Hij raakte hem aan. En is dat niet heel vanzelfsprekend eigenlijk, dat er contact is met elkaar? Het tweede vers lezen, daar staat, het leven toch is geopenbaard en we hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is. Je kunt daarom zeggen van het is een vaststaand gegeven dat de Heer Jezus hier op aarde heeft geleefd. Een historisch feit. Het is niet van, nou ja, dat is een mooi verhaal en daar heeft misschien wel eens een keer iemand iets gedaan. Nee, hij is hier op aarde geweest. Hij was zichtbaar. Men kon hem zien. En ook in jouw leven, degene die werkelijk de Heer Jezus kennen, zoals Johannes 3 dat zegt, wederom geboren zijn, van bovenaf geboren zijn, een nieuwe schepping zijn geworden, je kunt hem ervaren in je leven. Sterker nog, hij geeft jou, wat we gelezen hebben, eeuwig leven. Dat is niet eventjes leven, eeuwig. Laat het duidelijk zijn dat het niet hier op aarde is dat wij eeuwig leven zullen hebben. Want het leven hier op aarde is tijdelijk. We kunnen sterven. Maar je mag weten dat als je sterft, dat je leven geborgen is in de handen van de Vader en van de Zoon. En in die zin blijf je altijd leven. Maar voor alle duidelijkheid, dit is een persoonlijke ervaring. Dit is niet wat je buurman doet, je buurvrouw, je man, je vrouw, je kinderen. Nee, het geldt voor jou. Voor jou. Als een persoonlijke ervaring. Want kennen we hem persoonlijk, zijn we wederom geboren. Ik ga er nu even voor uit dat dat zo is. Maar zo vanzelfsprekend is dat niet. Zelfs al gingen je ouders altijd naar een kerk. Dat waren mijn ouders ook. Maar in die kerk waar mijn ouders naartoe gingen, ben ik niet wederom geboren geworden. Want dat wil ik er nog bij vertellen, dat op het moment dat ik tot geloof in de Heer Jezus Christus kwam, dit was het eerste wat ik heb gelezen. Dus elke keer als ik spreek over de eerste Johannesbrief, is dat voor mij heel persoonlijk. Want dat was het eerste wat ik las nadat ik tot wedergeboorte was gekomen. En ik weet heel goed de Bijbel die ik had. Daar stond een hele inleiding, stond daar boven en dat heb ik op een gegeven moment uit de Bijbel gescheurd. Want een inleiding is niet Gods woord. Sterker nog, als je dit begrijpt, dan klopt er van die hele inleiding helemaal niks. Dus om maar even aan te geven, ik was ook redelijk radicaal, dus ik voel me erg aangesproken door Johannes, van het is wit, of het is zwart, het is licht, duisternis. Vers 3 zegt, hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Want daar gaat deze brief over. Over gemeenschap hebben. Het bij elkaar horen. En als je dat Griekse woord gemeenschap, is koinonia, wat meer gaat toelichten, dat staat hier ook, dan kun je zeggen dat is gemeenschap, verbinding, verwantschap, omgang, deelname, bijdrage. Dus het houdt heel veel zaken in. Het gemeenschap hebben met elkaar. En je kunt zeggen van, er is eigenlijk een horizontale gemeenschap. Dat is tussen de broeders en zusters onderling. Maar er is ook een verticale, en dat is ten opzichte van God de Vader. Hebt u gemeenschap met God de Vader door de Heer Jezus Christus? Maar als je dan er verder aangeeft, het aandeel dat iemand ergens in heeft, deelname. Waar deelt u in mee? Bent u een onderdeel van het lichaam van de Heer Jezus Christus? Als dat zo is, dan hebben we gemeenschap met elkaar. Het heeft ook te maken met omgang, gemeenschap, intimiteit. Dus er zit zo ontzettend veel in dat ene woord, koinonia, dat je heel makkelijk daaroverheen leest en denkt, ja, gemeenschap, ach, het is aardig. Nee, dit is essentieel voor jou als christen. En dat is ook uiterst triest te noemen in de afgelopen periode van tijd, dat daar gewoon helemaal niet aan gedaan werd. Men bleef thuis, omdat men simpelweg niet mocht samenkomen. Dat is nooit de bedoeling geweest, laat het heel duidelijk zijn. Het gemeenschap met elkaar doe je niet als je zelf thuis zit. Ja, dan kun je zeggen van waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, ben ik wat meer als je met z'n tweeën bent. Maar dat is het toch niet de bedoeling. Als gemeente hoor je bij elkaar en heb je gemeenschap met elkaar. En dan staat er verder in vers 4, en deze dingen schrijven wij u, opdat onze blijdschap volkomen is. Waar bent u blij over? Want als u heen kijkt, word je helemaal niet zo blij. Sterker nog, er wordt alleen maar angst gepredikt. Passen wij die blijdschap toe in onze levenswandel? Zoals zo mooi staat in Filippenzen 4, vers 4 tot 7. Verblijd u altijd in de Heer. Nog eens zal ik zeggen, verblijd u. Laat uw inschikkelijkheid aan alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. Wees in niets bezorgd. Maar laat in alles, door gebed en smeking, met dankzegging, uw verlangens bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus. Verblijd u in de Heere ten alle tijden. Doen we dat ook? Want je bent zo geneigd om de dingen die om je heen ziet, zwaarmoedig te worden. Broeder Chuck Missler zegt het als volgt. Een van de redenen waarom gelovigen in de Heer Jezus weinig blijdschap hebben, is omdat ze hun Bijbel niet bestuderen. In Jeremia 15 vers 16 staat het zo mooi. Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten. Want uw naam is over mij uitgeroepen. Heere God der heerscharen. Hoe meer je tot je neemt, hoe meer je opeet, hoe meer je het gaat begrijpen. Hoe meer je het tot je kunt nemen. Het is de ultieme maaltijd. Laat het duidelijk zijn dat het niet bedoeld wordt dat we letterlijk de bladzijden opeten. Maar wel, wat doe je met hetgeen wat daarin geschreven staat? Lees je dat? Overdenk je dat? Is het jouw leven geworden? Want als er één ding duidelijk is, men houdt zich vaak verre van het woord. Ook met de introductie van de nieuwe Bijbelvertaling worden er allemaal verhalen omheen geschreven. Zeggen ja, die vindt dit ervan en die vindt dat ervan. Maar er wordt nooit gezegd wat erin staat. Het gaat er altijd om, ja, dat is een achterhaald boek. Of zoals laatst iemand zei toen we bij een bruiloft waren. Hij zei van, het is een zeer irritant boek. De Bijbel is niet irritant. Het laat wel zien wie jij bent. En dat is ook hetgeen wat hier naar voren komt. Jij bent een zondaar. En als je dat irritant vindt, dan is dat zo. Want dat is steeds weer buigen wij voor Gods woord. Want er is maar één waarheid hier op deze wereld, op deze aarde. Dat is Gods woord, dat is de persoon van de Heer Jezus Christus. Zoals op een andere plaats het, alle mensen zijn leugenachtig. Dus wat ik zeg is ook helemaal niet belangrijk, wat Gods woord zegt. En dat is denk ik ook de bedoeling. Steeds moeten we ons richten op Gods woord. Het volgende vers, vers 5 zegt, en dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en nu verkondigen. God is licht en in hem, is in het geheel geen duisternis. Dit is de basis voor het gemeenschap met elkaar hebben. God is licht. En dat moet je... Ja, eigenlijk is dat niet uit te leggen wat dat betekent. Want in Genesis 1 vers 3 tot 5 zegt, en God zeide er zij licht en er was licht. En God zag dat licht goed was en God maakte scheiding tussen licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. Probeer dat eens in te denken. Dat God zegt, er zij licht. En dan is dat niet het licht van de zon, de maan en de sterren. God is licht. En het is zo'n geweldig licht. Er staat in 1 Timotheus 6 vers 16. Hij die alleen onsterfelijkheid heeft. Die een ontoegankelijk licht bewoont. Die geen mens gezien heeft of zien kan. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. Het licht is zo sterk dat hij zich als het ware omhult. Niemand kan God zo zien of hij sterft. Waarom? Omdat de mens zondaar is van de natuur. God is licht. En je kunt er heel veel over zeggen, maar het is zo moeilijk om dat precies aan te geven. Want het is iets van buiten onze waarneming, buiten onze capaciteit om dat te kunnen begrijpen. Johannes 1 vers 4 en 5 zegt, in hem was leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen of gegrepen. Want dat was het grote wonder. De Heer Jezus was de Zoon van de Vader. En hij is naar deze wereld gekomen. En hij heeft het licht laten schijnen. Want dat zegt de Heer Jezus zelf in Johannes 8 vers 12. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal geenszins in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. En licht spreekt ook van heiligheid. En de mens is van nature, heb ik eerder gezegd, zondaar en onheilig. Het is een uitspraak van Lewis Sperry Schaeffer die zegt, geheime zonde hier beneden is een open schandaal in de hemel. De mens denkt dat hij maar aan kan zondigen. Van wie ziet mij? Wie doet mij wat? Ook als christen kun je dat doen. Maar als we verder lezen, in vers 6, daar staat... Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben... en in de duisternis wandelen... dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als ik zeg ik heb gemeenschap met God de Vader, ik heb gemeenschap met mijn broeders en zusters. En je wandelt in de duisternis. Nou, hier staat het heel duidelijk, daar ben je een leugenaar. Nou, en wie wil nu voor een leugenaar uitgemaakt worden? Dat als of indien wij zeggen, wordt drie keer genoemd in dit gedeelte, wat we net gelezen hebben, vers 6, indien wij gemeenschap met hem hebben, indien wij zeggen dat we gemeenschap met hem hebben, in vers 8, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, en in vers 10, indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben. Je kunt zeggen van de praktijk van je christenleven laat wel zien wat het is. Hebben gemeenschap met hem? Hebben we onze zonden beleden? Colossenzen 1 vers 12 tot 14 die zegt, terwijl u de Vader dankt, die u bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht. Die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden. Wij mogen wandelen in het licht. Dat betekent dat je niets hebt te verbergen. Is onze wandel met de Heer een heilige wandel? Zoals Efeze 5 vers 8 tot 11 zegt, want vroeger was je duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandelt als kinderen van het licht. Want de vrucht van het licht bestaat in alle goedheid en gerechtigheid en waarheid. Terwijl u beproeft wat de Heere welbehagelijk is. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken van de duisternis. Maar stelt ze veel eer aan de kaak. En je kunt heel veel dingen zeggen over de duisternis. Maar vaak wordt het negatief al zo belicht. Ik hou er liever van om het positieve te belichten. Kijk in het licht. Zo in de psalmen staat. Hè? In uw licht zien wij het licht. En dan krijgen we hetgeen wat we ook gelezen hebben in het laatste gedeelte van vers 7. En het bloed van Jezus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Daar wil ik een dikke en een hele dikke streep onder zetten. Dat woordje alle. Want hoeveel mensen gaan wel niet gebukt onder de last van de zonde? Vanaf onze geboorte zijn we immers zondaars. De zonde woont in ons van nature. En wat kun je niet anders dan te zondigen? Dus de zondenatuur, dat is in ons. En het gevolg van de zonde natuur is dat je zondigt, dat je verkeerde dingen doet. Maar wat is de oplossing? Voor alle duidelijkheid, het begon in Genesis 3. Heel met drie woordjes staat, en hij at. Adam at van de verboden vrucht, van de boom der kennis van goed en kwaad. En op het moment dat hij dat deed, toen werden zijn oren geopend. Nee, hè? Zijn ogen werden geopend. En wat zag hij toen? Ik ben een zondaar, ik ben naakt. Wij zijn allemaal geboren uit Adam en Eva. In Adam heeft iedereen die geboren is na Adam een zondenatuur. En daar draait het juist om, dat laat het hele Johannes-evangelie zo duidelijk zien, dat de Heer Jezus het licht der wereld naar deze wereld gekomen is om dat probleem van de zonde op te lossen. De belofte die gegeven was, hè, in Genesis 3, vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en het zal u de hiel vermorzelen. De belofte. Er komt iemand die het grote probleem van de mens oplost. Maar hoe staat het met het bloed? Want laat het duidelijk zijn, Hebreeën 9 vers 22 zegt, en met bloed wordt bijna alles naar de wet gereinigd. En zonder bloedstorting is er geen vergeving van zonde. Er moest bloed gestort worden. Want als je gaat nadenken over het bloed van de Heer Jezus, Colossenzen 1 vers 20 zegt, dat geeft vrede. Hebreeën 9 vers 14. Het reinigt je geweten. In Openbaring 12 vers 11 staat, het geeft de overwinning. Ze hebben overwonnen door het bloed van het lam. En zoals we hier lezen in 1 Johannes 1 vers 7, het reinigt van alle zonde. Kan de mens zo diep zondigen dat het niet meer waar is? Wordt wel eens gezegd, ik heb zulke verschrikkelijke dingen gedaan, er is geen vergeving. En daar hebben we een geweldig voorbeeld van bij de kruisiging van de Heer Jezus. Waar er twee misdadigers waren gekruisigd aan beide kanten. De ene bespotte de Heer Jezus en de andere zei, gedenk mijner als u in het koninkrijk of in het paradijs bent. Want we weten dat u niet gezondigd hebt. Dat u geen zondaar bent. En wat zegt dan de Heer Jezus? Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Het kortste getuigenis in de Bijbel. Maar een paar woorden. Het geeft aan dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Eens voor altijd heeft de Heer Jezus zijn bloed gestort. Dan is vers 8. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. We kunnen wel zeggen van ik ben een kind van God, ik ben wederom geboren geworden, ik heb niks verkeerds gedaan. Dat klopt iets niet, hè? Je bent wederom geboren geworden omdat je erkend hebt dat je zondaar bent. En dan krijgen we de sleutel, zou je kunnen zeggen. Eigenlijk datgene waar het om draait. Vers 9. Indien wij onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Wat voor zeep gebruikt u? Waar maakt u zichzelf mee schoon? Als je het plaatje ziet, dan zie je daar zo'n borsteltje. Het vroeger gebruikt om goed te boenen, om iets schoon te maken. Hoe zit dat? Er staat, indien wij onze zonden belijden. Dat betekent dus, dat moet je uitspreken. Het moet uit je mond komen. Het geloof is door het gehoor maar er mag iets uit je mond komen. Je moet het uitspreken, dat hoef je niet hier te doen, als het duidelijk zijn. Doe dat ten opzichte van de Vader. En er staat ook meervoud, hè, indien we onze zonden beleiden. We hebben een zonde natuur, enkelvoud, maar de mens zondigt en heeft zonden. En die mogen we uitspreken. Voor hem bekendmaken. Hebt u dat gedaan? Is al het verkeerde in uw leven, al de zonde die je gedaan hebt, heb je dat al voor hem beleden? Want er gebeurt zoveel in het verborgene. Want ook als je nadenkt over dat horen, hè, dan moet ik altijd denken aan degene die met die dingen in hun oren rondlopen en kijken op dat apparaat, die mobiel. Continu worden ze afgeleid van de werkelijke dingen die er te doen. Want zolang je je maar laat gaan luisteren naar alles wat van de wereld is, ja, dan zul je nooit tot erkentenis komen van waar draait het werkelijk om. Maar een geweldige belofte staat hier. Hè? Als je die zonde beleidt, dus al je zonden, niet één, maar alles wat je verkeerd gedaan hebt, dan staat er zo mooi, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Weer ook dat woordje alle. Alle ongerechtigheid. Alles wat je verkeerd gedaan hebt. En is het niet fantastisch dat je dat mag weten? Dat je je zonde mag beleiden. Dat er vergeving is door hetgeen wat de Heer Jezus heeft gedaan, dat hij zijn bloed heeft gestort. En het laatste vers. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar. En zijn woord is in ons niet. Dus de ontkenning, waar de mens heel goed in is, van als je ergens op wordt aangesproken, dan is vaak de reactie, ah, dat heb ik niet gedaan. Nee, daar weet ik niks van. Hoe kom je erbij? Dat zijn allemaal van die hele makkelijke uitvluchten. Sta je werkelijk voor datgene wat je gedaan hebt, ook al is het verkeerd. Want als je dat niet erkent, zijn je zonden wel vergeven. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Hij heeft alles gedaan. Het werk is volbracht. Dat riep je uit op het kruis. Tetelestai, het is volbracht. Ik heb alles betaald. Maar je ziet als je dit leest en daar diep over nagedenken, dan zeg je van ja, maar dit is niet zomaar vrijblijvend. Hè? Want als je zegt van ja, maar ik ben geen zondaar, ik ben nog wel een aardige goede kerel. Dan maak je hem tot een leugenaar. Dus dat is nogal wat. En zijn woord is in ons niet. Want dan ben je simpelweg tegen hem. Wat geweldig is het dat je mag weten dat je zonden zijn vergeven. Je mag het zelf ervaren in mijn leven. De wandel met de Heer is de mooiste wandel die er is. En dat je mag leven vanuit die geweldige grote genade. Wat een voorrecht hebben we gekregen op het moment dat we tot geloof in de Heer Jezus Christus zijn gekomen. We mogen wandelen in het licht. Amen.